Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Voor we beginnen aan deze aflevering heb ik heel erg leuk nieuws. Ik ben namelijk genomineerd voor een FIFA 400 Award. Een hele eer natuurlijk, maar nu moet er gestemd worden. Dit kan je doen door naar www.fifa400.nl te gaan en te klikken op de categorie Zorg en Onderwijs. Daar vind je mijn naam tussen. Je hoeft alleen je e-mailadres in te vullen en even te bevestigen. Al met al kost het maar een minuutje van je tijd en je zou mij er ontzettend blij mee maken. Alvast heel erg dankjewel aan degenen die nog gaan stemmen en natuurlijk aan degenen die al hebben gestemd. Dan nu tijd voor de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jesse Laporte over angst. Jesse is stadsdichter van Arnhem, podiumdichter, schrijver, presentator en acteur. Op Instagram schrijft hij korte teksten die soms, maar niet altijd, te maken hebben met zijn angstproblematiek. Zijn teksten helpen en inspireren vele mensen, maar zijn ook voor hemzelf een houvast. In deze aflevering vertelt Jesse aan de hand van een aantal van zijn teksten over angst. Welkom Jesse.
Dankjewel.
Wat fijn dat ik hier mag zijn in het mooie Arnhem.
Voor zover het weer het toelaat dat het mooi is vandaag.
Ja, we zijn naar de herfst gegaan, hè, officieel.
Ja.
Maar we zitten hier bij jou in jouw huisje in Arnhem. En we gaan het vandaag hebben vooral over angst, ook over jouw angst. Maar kan je jezelf eerst even voorstellen?
Ja, ik ben Jesse Laporte en ik ben onder meer, of sta onder meer te boek als dichter en artiest. Heb theateropleiding en schrijfopleiding gedaan aan de Kunstacademie. En ben inderdaad veelal te zien met het uitbrengen van mijn geschreven werk en hoe ik dat voordraag. Dat is natuurlijk in de afgelopen periode wat meer gaan fluctueren, maar mag gelukkig nog heel veel op het podium staan. En nou ja, ben daarnaast inderdaad ook op Instagram redelijk open over het omgaan van mensen met mentale problemen. En voornamelijk op angstniveau.
Ja, want daar heb jij zelf ook mee te maken.
Ja. Zal ik dat even toelichten?
Graag.
dat is zeker het geval. En nou, ik heb nu sinds een jaar of, wat zal het zijn, zeven geleden werd ik belemmerd door mijn eerste echte paniekaanvallen. Omdat het echt op teelt sloeg. En toen, lang verhaal kort, antidepressiva en oxazepam voorgeschreven gekregen. En toen was er een dag, 4 jaar later, dat ik dus stopte met die antidepressiva. Want het deed helemaal niks meer. En ik was net zo goed af met als zonder, tenminste van wat ik me kon herinneren. En dat afbouwproces was moeilijk en was vervelend. Dus ik had daar een verhaaltje op Facebook over gezet. Van, wat zal het zijn, een woord of 2000. Want ik dacht, nou ja, jullie kennen me allemaal op Facebook. Dus waarom niet ook dit delen? En toen kreeg ik heel veel aandacht daarvoor. En heel veel bekijks. Heel veel mensen die het heel dapper vonden en moedig dat ik dat deelde. En dat verbaasde me heel erg. Omdat ik niet zo goed begreep waarom dit dapper was en alle andere dingen die ik deelde niet. Toen kwam ik dus achter dat er inderdaad een behoorlijk taboe hangt op het uitspreken van wat je dan mentaal belemmert. En ik was natuurlijk al ZZP'er, dus dan met terugwerkende kracht zou je kunnen denken, oh, dat heeft dan misschien ook wel invloed op je opdrachtgevers of zo, omdat ze je dan, weet ik veel, als zwakker zouden kunnen zien. En daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik dacht, dit is Facebook, dit is sociaal, ik deel gewoon mijn verhaal. En een tijdje later nog een keer gedaan, dus toen ging het eigenlijk hetzelfde. En sindsdien ben ik erachter gekomen dat iedere keer wanneer ik zoiets deelde, mensen daar ook kracht of herkenning uit konden putten. En dat is natuurlijk bijzonder en ook een beetje sneu dat nodig is. Dat ik voor die mensen dan zo'n uitzondering ben. Dus toen heb ik besloten dat gewoon wat vaker te doen. En in de tussentijd, in het proces waar ik in zat van therapie en van zelfreflectie en werken aan mijn problemen, vond dat overlapping met de teksten die ik schreef. En dat zie je natuurlijk veel terug. Je ziet ook eigenlijk een beetje in mijn teksten die ik schrijf, zie je vaak het proces waar ik in zit. En een van de eerste teksten was dan ook, tot nu toe heb je alles overleefd. En dat was een soort mijn eerste keer dat ik daar kracht uitputte na een soort meditatiesessie. Dat ik ontdekte, oké, het is allemaal kut, als ik dat mag zeggen in je podcast.
Absoluut.
Gelukkig. Maar aan de andere kant, al die keren dat ik dacht dat ik doodging, ging ik dat ook niet. En dat was de eerste keer dat ik mezelf een soort hart onder de riem stak en dat online zette. En toen bleek dus dat een heleboel andere mensen daar ook iets aan hadden. En het soort de mantra's die ik voor mezelf schrijf, en dat zijn ze nog steeds. Want ik wil geen fabriekje worden voor mensen die het moeilijk hebben en dat ik dan iets ga schrijven wat ik niet meer zo ervaar. Want ik denk ook dat nou ja, zodra mijn hart eruit is, dan, ja, dan ga je het ook niet meer geloven. En dan wordt het, nou, dan wordt het iets wat ik niet ben en waar ik ook niet achter kan staan. Maar ik merk tot op de dag van vandaag dat op de momenten dat ik inderdaad een makkelijk versje of een mantra of een gedichtje vind waar ik zelf iets aan heb of wat ik leuk vind om te schrijven, omdat ik nou ook gewoon schrijver ben en bezig ben met die dingen en het toegankelijk maak zodat het op Instagram kan, dat een heleboel andere mensen dat ook aangenaam vinden. En dat is gewoon mooi dat die twee werelden elkaar op die manier vinden.
Ja, absoluut. Want jouw teksten zien we allemaal op Instagram voornamelijk. En wat je zegt is dus eigenlijk dat wij door de teksten die je schrijft ook heel erg zien wat jou op dat moment bezighoudt of waar jij doorgaat.
Ja, absoluut.
En je zei, het verbaasde me een beetje toen ik dat op Facebook postte en dat er zoveel reactie op kwam, alsof het iets heel eigenlijk abnormaals was. Maar heb jij dat dan nooit zelf zo ervaren, ook in je privéomgeving of zo, dat je, ja, was je altijd heel open rond de dingen waar je last van had? Of?
Nou, het zorgwekkende is misschien wel dat het zo gesloten was dat ik geen weet had van het bestaan. Want de eerste keer dat ik een paniekaanval had, en de eerste 10 keer ook, wist ik helemaal niet dat dat een paniekaanval was. Ik wist helemaal niet hoe dat heette. En zat mensen over depressie gehoord in mijn leven. En de eerste die dichtbij kwam was mijn moeder. Maar dat was pas nadat ik met mijn paniekstoornis te kampen had, zeg maar. Dus toen was de deur al open. Dus toen was het eigenlijk al niet meer nodig, als het ware. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er een taboe was. Het leek gewoon alsof het er niet was. En toen ik ontdekte dat het er wel was, was het gewoon, oh kijk, dit is er ook. En ik had helemaal niet het gevoel dat er moeilijk over werd gesproken of dat het werd verzwegen, omdat het er gewoon niet was.
Ja.
En dat is misschien nog wel erger.
Ja.
Alleen had ik dat helemaal niet door. Dus in die zin heb ik het taboe ook nooit meegekregen, omdat het niet zo was dat mensen zeiden, oh yes, ik moet je iets heel persoonlijks vertellen. Ik heb eigenlijk een depressie. Zeg maar, zo is het nooit gegaan. Er werd gewoon niks gezegd.
Nee. Maar verbaast
het
je dan misschien ook de hoeveelheid reacties die je kreeg van mensen die dus eigenlijk ook soortgelijke dingen doormaakten?
Ja.
En het daar dan ook allemaal collectief niet over hadden?
Ja, en nog steeds. En ja. Ik kan daar nog steeds niet helemaal bij. Ik heb nog steeds het gevoel dat als ik naar buiten ga, dat het met iedereen oké gaat, behalve met mij. En als ik dan weer in mijn inbox kijk, dan heeft iedereen problemen. En het is zo'n tegenstrijdig iets. Gewoon dat je door je tijdlijn scrolt en iedereen die doet dingen waarvan ik denk, ik wou dat ik ze kon doen. Mm-hmm. Met die, hoe zeg je dat, zorgeloosheid die jullie hebben. En tegelijkertijd zo vaak mensen die zeggen, yes, ik heb precies wat jij hebt. Of mensen die zeggen, oh, dit helpt me echt door mijn anorexia-periode heen bijvoorbeeld. Terwijl ik kan me daar niet eens in vinden. Ik heb geen idee hoe dat is. En dat zelfs die mensen zeg maar, op mijn pad komen en zeggen, joh, ik ben zo blij dat jij erover uitspreekt. Daardoor kan ik me er makkelijker over uitspreken. En dat is, ja, dat is waanzinnig eigenlijk hoe dat werkt. Mm-hmm. Dat is, ja, totale waanzin eigenlijk.
Nou ja, het is heel mooi dat je het kan doen. Maar wat je zegt, het is eigenlijk ook erg dat het zo nodig is dus.
Ja.
Ja, want stel nou dat we wel naar buiten konden gaan en konden zien waar iedereen last van had.
Ja, ja, ik zou het heel interessant vinden als we een werkelijke kaart zouden kunnen uitbrengen. Niet alleen van mensen met problemen, maar ook de mate van ernst daarvan, zeg maar. Mm-hmm. Van in hoeverre beïnvloedt dit jouw leven? En dat je het dan een cijfer moet geven. Zeg maar, hoeveel mensen in Nederland dat misschien wel boven de 5 is? Als je op schaal van 10 een cijfer zou moeten geven.
Yeah.
Ik denk dat dat heel interessant is als we dat heel eerlijk in kaart zouden kunnen brengen. En dat kunnen we niet, blijkbaar. Want nou, we zwijgen erover, kennelijk. En ik denk dat zodra dat wel in beeld is, dat de volgende stap zou kunnen zijn naar meer gespecialiseerde zorg. Omdat meer mensen erover spreken. En er wordt heel veel geklaagd natuurlijk op de overheid van er is te weinig mentale zorg.
Mm-hmm.
En dat snap ik. Maar dat is een beetje, dat probleem zit natuurlijk aan 2 kanten. Want zolang wij niet aangeven wat ons probleem is, weten ze ook niet waar ze aan moeten sleutelen. En dat probleem zit eigenlijk bij alle partijen, denk ik, in dat opzicht. Mm-hmm. We moeten natuurlijk eerst beginnen met praten, zodat we kunnen zien wat het probleem is, zodat we het probleem kunnen oplossen.
Ja, en daar sluit wel bij aan dat er vooral ook te weinig op preventie wordt ingezet. Dat werd wel gedaan en toen kwam er crisis en toen werd het allemaal gekort.
Ja.
En nu gaan we misschien langzamerhand wel weer een beetje daar naartoe, omdat het gewoon dweilen met de kraan open is.
Mm.
Maar inderdaad, ik denk wel, ik ben benieuwd wat er zou gebeuren moest dit zo geaccepteerd zijn als een gebroken been. Hè? Dat wordt heel vaak gezegd, maar toch even, zeg maar, stel nou, hè, als dat zo zou zijn, als je zo makkelijk erover zou praten, dan zou je misschien ook wel de hulp veel meer in je omgeving zoeken en bij mensen die dichterbij staan en dat durven. Hmm. In plaats van maandenlang in stilzwijgen rondlopen en dan uiteindelijk op een wachtlijst komen die dan ook nog eens heel lang duurt.
Ja.
En dan pas...
Ja. Nee, ja, absoluut. En ik denk ook dat een deel van de genezing alleen al zit in acceptatie.
Ja.
Want wanneer ik een paniekaanval heb en dat is sociaal geaccepteerd, dan heb ik minder paniek. Maar zo simpel werkt het dan ook wel weer.
Ja.
Of als iemand een depressie heeft en die heeft het gevoel dat die er mag zijn, dan lost dat al een deel van je probleem op. Misschien niet de depressie, maar wel de randproblemen die erbij komen kijken.
Ja. Nee, is absoluut heel interessant om nog verder over te filosoferen. Maar eventjes terug naar de diagnose die bij jou gesteld is. Want even dat het duidelijk is naar de luisteraars. Je zei net al een paniekstoornis.
Ja, ik heb een gegeneraliseerde angst- en paniekstoornis.
Mm-hmm.
En dat die gegeneraliseerd is, wil dus zoveel zeggen is dat het niet een specifieke fobie is. Maar dat die op ieder moment van de dag kan plaatsvinden door interne en externe factoren. Daarnaast ADHD, hyperventilatie... Heb een depressie gehad. Ik weet niet of dat dan nog valt onder, zeg maar, of je dan een patiënt bent. Zo voel ik me niet. Ik voel me niet alsof ik een depressieleier ben, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik denk dat we dan een heel eind zijn. Ja, en hartstikke hypochonder.
Yeah.
En ja, en inmiddels ook zelf de DSM erop nageslagen en andere boeken. En je zou kunnen stellen dat ik een hypochonder ben. Alleen heeft de dokter dat niet gesteld. Alleen als je alles bij elkaar optelt, voldoe ik aan 100% van de eigenschappen.
Ja, en wat staat er dan op de voorgrond van dat alles? Waar heb je in je dagelijks leven het meeste last van?
Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Omdat ik niet zeker weet welk deel naar de kern van het probleem is. Waar ik namelijk heel basic elke dag tegenaan loop, is mijn lijf. Ik heb elke dag last van mijn lijf. En er staat heel veel spanning op en ik ben heel vaak bang dat het iets ergs is. Maar ook als het niet iets ergs is, doet het pijn of word ik belemmerd of voelt het vervelend of ben ik gewoon benauwd en kan of wil ik bepaalde dingen niet doen. En in therapie wordt dan al gauw gezegd dat je dat moet verdragen en dat je vooral bezig bent met iets wat dat niet is. Omdat je jezelf richt op dat het een hartaanval zou kunnen zijn. En om te ontdekken dat het geen hartaanval is, moet je het maar gewoon aangaan. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat de angst aan de basis ligt. Want ik ben dus bang dat er iets anders is. En hypochondrie is natuurlijk ook een vorm van een angststoornis. Je bent altijd bang voor iets ernstigs. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, mensen met ADHD hebben een vorm van hypersensitiviteit, omdat ze overal hun aandacht de hele tijd neerleggen. Dus zou je kunnen zeggen, misschien is mijn aandacht gewoon te groot. Heb ik te veel aandacht op het lawaaiige lijf dat ik heb? En dan komen we bij dat punt. Ik heb een lawaaiig lijf. Ik heb onwijs veel signalen de hele dag. En die zijn ook, maar die zijn somatisch aanwezig. Die zijn werkelijk present. Maar wat ik daar vervolgens mee doe, is misschien wel het probleem. En dat is misschien weer de angst. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen waar dan precies het probleem ligt. Of is het probleem dan de paniek die ik ervan krijg? Ik heb ooit een test laten doen waarin ik al mijn bloedwaardes liet meten en daaruit kwam 600% cortisol van ten opzichte van de normale 100, zeg maar. En zou je dan kunnen zeggen dat dat gewoon is? Dat ik gewoon veel te gespannen ben in mijn leven? Dat zou een heel simpel antwoord zijn. Alleen het werkt dus blijkbaar niet zo simpel dat, nou, dan ga je toch mediteren of dit pilletje slikken en dan ben je toch kalm. Want zo werkt dan ook weer niet.
En, nou ja, en dat heb je geprobeerd.
Ja, precies. Ja, en je lijf vindt wel weer een weg of zo om het je lastig te maken. Dus dan, nou ja, dan kom je alweer bij een volgend onderwerp en dat is acceptatie. En ik vind het moeilijk om te zeggen of dat de weg is, maar ik vind het helemaal moeilijk om te zeggen wat is het kernprobleem. En het kernprobleem, zeg maar, het antwoord daarop zit waarschijnlijk gewoon in het niet willen verdragen van een aantal zaken. Maar wat dan de kerndiagnose is, zeg maar, waar het werkelijke probleem zit, weet ik niet. En het feit dat comorbiditeit een woord is, maakt ook dat ik denk dat er misschien wel geen antwoord op zoiets is.
Nee, ja, het lijkt ook wel gewoon een complex geheel van factoren die samen het je gewoon moeilijk maken.
Ja.
En ja, misschien is het dan ook niet eens zozeer zaak om daarop het antwoord te weten.
Nee, maar vooral ermee om kunnen gaan.
Ja.
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 Ja,
het absoluut. Antwoord daarin weten eigenlijk.
Ja, ja, precies. Nou ja, daar ben ik hard naar op zoek.
Ja. We zouden eigenlijk vandaag volgens een aantal van jouw teksten de podcast doen als een soort leidraad ja, gebruiken we je teksten en dan praten we daarover, denk ik.
Ja.
Dat leek me wel een mooie manier, omdat die woorden ook een rode draad door jouw leven vormen. Dus kunnen ze ook een mooie rode draad door de podcast vormen.
Ja, ja.
Dus laten we beginnen met de eerste tekst. Dat is: alles wat je vreest is nu nog niet geweest.
Ja, en dan komen we eigenlijk een beetje bij dat hypochondige uit. Dat je dus, en dat geldt eigenlijk voor alle angst. Dat altijd wanneer je bang bent, is dat niet voor het fenomeen dat zich al voordoet. Mm. Maar voor iets waarvan je bang bent dat er staat te gebeuren.
Ja.
Dus als je een beer ziet, dan ben je niet bang voor de beer. Maar je bent bang dat de beer jou gaat opeten. Want die beer zelf is niks. Die is gewoon een beer. En je bent bang dat hij je gaat bijten. En dan ben je dus uiteindelijk bang voor de pijn. Maar dus niet voor wat er aan het gebeuren is. Wat er gebeurt is gewoon, er is een beer en jij bent er. Dus er is nog niks.
Maar in de situatie van dat er daadwerkelijk een beer op je pad zou staan, heeft die angst natuurlijk, dan doet hij echt zijn werk.
Ja.
Want daarom hebben we die stressreactie, die angstreactie.
Ja.
Om dan te vechten, te vluchten, nou ja,
ja,
iets van dat. Maar waar wij natuurlijk inderdaad heel veel mee bezig zijn, is van alles wat in de toekomst ligt. Ofwel het verleden, ofwel de toekomst.
Ja.
Dingen die nog niet gebeurd zijn en misschien niet eens gaan gebeuren.
Ja, en dan is het inderdaad zaak om te determineren hoe waarschijnlijk is het dat dit gebeurt. Want bij die beer is het ook erg waarschijnlijk dat ze je opeet. Mm-hmm. Dus dan kun je beter iets gaan doen.
Ja.
En heel vaak is het zaak in ons hoofd dat we bang zijn voor iets wat helemaal niet staat te gebeuren of erg waarschijnlijk niet staat te gebeuren.
Ja, wat doe jij in zo'n situatie als jij die angst voelt? Vraag je dan ook daadwerkelijk af van hoe waarschijnlijk is het dat dit zo is?
Dat zou mooi zijn als ik dat altijd deed. Ja, het is heel moeilijk om dat echt te internaliseren. Het zou mooi zijn als ik altijd een boekje bij me had dat ik altijd bijhield, waarin ik altijd schreef van, oké, ik ben nu hier bang voor en dit is de waarschijnlijkheid. En dat ik dat dan teruglees aan het einde van het jaar en 365 keer zie staan, het kwam allemaal niet uit. Je bent onterecht bang. Allereerst weet ik niet zeker of dat helpt, maar het zou mooi zijn. En ten tweede doe ik dat niet, want ja, angst is een hele sterke emotie en het is moeilijk om jezelf dat echt helemaal aan te wennen. Maar ik vertel mezelf natuurlijk inderdaad vaak zat, je bent nu bang voor dit en de meeste keren was het niet dat, want het zijn ook heel vaak dezelfde angsten natuurlijk die terugkomen. Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja, dus je probeert daar wel op die manier mee bezig te zijn.
Ja, ja, absoluut. Alleen dat is dus heel moeilijk om... Nou ja, om dat echt alert in je hoofd te houden.
Ja, dat is ook wel een kwestie van vertrouwen dan. Is dat niet een beetje de sleutel naar het rust vinden in die angst om het, ja, meer vertrouwen te hebben?
In mijn lijf en in de situatie bedoel je?
Ja, in alles eigenlijk. De klassieke, het komt wel goed. Het is al goed.
Ik weet niet of dat de sleutel is, maar ik weet wel dat op het moment dat je hyperventileert in een trein en het gevoel hebt dat je doodgaat, dat vertrouwen heel moeilijk te vinden is.
Mm-hmm.
Maar soms ben je gewoon op die piek en dan
wat
roept
doe
je
dan? Wat is er dan? Want je hebt dat dus al een keer meegemaakt.
Ja.
Je hebt die paniekaanvallen gehad. Wat...
Ja. Ja, dat verschilt. Maar ik probeer dan in de regel de situatie te ontvluchten. Ja, ik probeer dat natuurlijk steeds minder door de tijd heen. En dan is het de zaak dat ik dat verdraag en aanga om mezelf aan te leren, kijk, je kan ook dit aan en dan te blijven doen wat ik wil doen. Maar laten we even naar een paniekaanval in de trein van 4 jaar geleden gaan. Daar ging ik eerst oxypam slikken, toen ging ik nog meer oxypam slikken, toen ging ik door de trein rennen en toen brak het zweet me uit, toen ging mensen bellen en op een gegeven moment ging het zo mis dat ik bij een conducteur aanklopte en zei, joh, het gaat echt niet, ik ga helemaal naar de Getver, help. En toen is hij met mij in een hokje gaan zitten, want ze hebben blijkbaar hokjes in de trein.
Paniekhokjes?
Nou ja, voor zichzelf hokjes.
Ja.
Maar daar mocht ik in met hem. En toen is hij met me gaan praten en zei hij, joh, wat vervelend, ik heb dit nog nooit gehad en ik werk hier al 20 jaar. Maar vertel eens, wat is dat dan? En toen raakte we aan de praat en dat leidde me af. En ja, op een gegeven moment kalmeerde ik wel.
Wel, fijne conducteur.
Heel fijn. Sowieso 0 klachten op de NS als het gaat om het omgaan met mensen met paniek.
Yeah.
Maar dit is natuurlijk niet de manier hoe je ermee om moet gaan. Want daarna durfde ik nooit meer met de trein.
Mm-hmm.
En dat alweer stevig opgepakt. Maar wat ik nu doe, is ik herken de signalen natuurlijk ook veel eerder. En ik heb er gedurende dit gesprek ook last van. Maar als ik op mijn fysieke signalen zou reageren zoals ik 4 jaar geleden deed, dan was dit gesprek al lang klaar.
Mm-hmm.
Dus wat ik nu probeer te doen is dus verdragen en accepteren en met mijn verstand te blijven doen wat ik wil doen, ongeacht de belemmeringen die mijn lijf me aanpraat.
Ja, maar het lijkt me dat het je dan wel veel kost.
Ja, het is slopend.
Ja.
Ja, Maar ja, het alternatief is niet beter. Mm-hmm. Het alternatief is namelijk daaraan toegeven en vervolgens ook nog eens minder doen. En ik denk niet dat ik gelukkiger word als ik alles laat liggen om maar niet die energie te moeten geven. En vervolgens bang in bed te liggen, want dat kost ook energie. Ja. En dan wordt de schaduw waarschijnlijk nog veel groter.
Ja, precies. En het verplaatst zich dan waarschijnlijk ook wel weer.
Ja, en dan word ik waarschijnlijk ook voor kleinere dingen bang, want je wereld wordt natuurlijk gewoon kleiner als je de dingen niet doet.
Mm-hmm. Ja. Ja, absoluut. De volgende tekst. Als je aan wat je niet durft toch bent begonnen, heb je met dat begin eigenlijk al gewonnen.
Ja, ja, dat is inderdaad meer een... Die is echt iets algemener. Nou ja, dat is bijvoorbeeld met deze podcast. Wat ik tegen je zei was dat het niet zo goed ging voordat je hier naartoe kwam. Mm-hmm. En met dat soort dingen is het zo... Ik stel me dan eerst voor van... Oké, ja, Jesse, je moet niks. Weet je, mocht het misgaan, dan kun je dat gewoon zeggen. Maar het feit dat ik er dan aan begin... Zeg maar, stel, ik ruim hier 3 uur voor uit en ik maak de eerste 5 minuten. Dan is dat beter dan jou van tevoren afzeggen, omdat ik bang ben. Want ik kan mezelf natuurlijk best wel een schouderklopje geven straks. Zeg maar, stel, ik kap het nu af. Ik zeg nu, het gaat niet. Mm-hmm. Oh, dan hebben we toch een mooi tijdje volgehouden.
Ja,
en dan was dat winst. In plaats van, als ik echt uit volledige angst alleen al had afgezegd, is dat gewoon minder winst. En dan is dat ook oké. Dan kun je daarom op die manier misschien voor jezelf zorgen. Of dan gaat het echt niet goed genoeg om dat aan te kunnen. En dat is natuurlijk oké. Maar het feit dat ik hier bang voor was, of ergens bang voor was in ieder geval, en het toch aanging, is natuurlijk 100% winst.
Ja.
Dus dat is, denk ik, waarmee je jezelf in ieder geval een beetje kan helpen. Ook als je reflecteert op je dag. Van, oh ja, maar ik zei wel halverwege nee. Ja, maar je zei wel eerst ja. Zeg maar dat. En dat, het is een beetje om mild te zijn voor jezelf ook. Het is moeilijk om op die manier naar de zaken te kijken. Want als je jezelf voorneemt om met de trein van Utrecht naar Amsterdam te gaan en je stapt halverwege uit, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is niet gelukt. Of je bent begonnen en je stapt halverwege uit.
Ja, een beetje glas half vol, half leeg eigenlijk.
Een beetje, ja.
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 Nou, ik denk dat we heel vaak wel zien dat we vooral... We zijn heel erg geneigd om te focussen op het negatieve.
Hmm.
En dat zie je in therapie ook vaak bij mensen. Dat ze heel erg kijken naar, maar het moet nog zoveel beter gaan. Ik moet nog zoveel leren. Ik moet nog... Terwijl als je dan terugkijkt, kijk ook eens naar die stappen achter je. Die je al hebt genomen. En waarvan je toen ook dacht, oh, ik moet nog... Hè, dat moet ik allemaal nog doen. Er ligt nog zoveel in het verschiet of zo. Er is nog zoveel om te leren. En nu als je terugkijkt, ja, dan heb je eigenlijk ook al veel gedaan.
Ja, en ik denk dat ons probleem van mensen met een angstige inslag, zeg maar. En mensen met een depressieve inslag. En eigenlijk sowieso de mensen die belemmerd worden door mentale problemen. Dat die heel erg geneigd zijn om te reflecteren op het gevoel dat ze nu hebben. En dat is bijna altijd moe of somber of bang. En als je kijkt inderdaad naar wat je zegt, naar de stappen die je al hebt gezet, is dat altijd beter. Je gedrag is altijd beter dan je gevoel in die zin, of heel vaak. En dan is het aan ons dus inderdaad zaak om te kijken naar die dingen die we wel hebben gedaan. Terwijl voor de mens die nergens last van heeft, die kan natuurlijk in die zin veel makkelijker luisteren naar, oké, eigenlijk is mijn werk niet zo leuk, waar word ik nou gelukkig van? En die kan dan heel erg lekker dat gevoel onderzoeken. Terwijl als jouw gevoel juist een slechte raadgever is, dan is het slim om af en toe even te kijken naar, maar ik ben naar mijn werk gegaan en ik heb werk. En nou ja, dat je dan kijkt naar wat je hebt gedaan. En dat is een hele moeilijke. Zeker omdat je gevoel natuurlijk de hele tijd aanwezig is. En je gedrag voelt ook meestal niet goed. Als je bijvoorbeeld halverwege die trein bent uitgestapt, dan denk je over je gedrag, ik heb gefaald. En dan moet je dus kijken naar, maar wat deed ik?
Nou, ik ben benieuwd, zeg maar, is het gevoel een slechte raadgever of zijn de gedachten een slechte raadgever?
Ik denk dat je gedachten en je gevoelens volgen op een oordeel dat je ergens over hebt. En dat oordeel komt voort uit je gedachtes.
Mm-hmm.
Maar in de regel is alles natuurlijk neutraal. Er is op zich niks. Er is gewoon een trein waar jij uitstapt. En het feit dat jij erover oordeelt dat dat niet goed was, mm-hmm, of dat je meer had moeten kunnen, maakt dat je je rot voelt.
Yeah.
Maar dan reflecteer je dus met je gedachtes op het verkeerde gevoel dat jij hebt bij dat gedrag.
Nou ja, en daarin denk ik dat het ook belangrijk is dat je dus je gedachten dus ook maken dat je je ook anders kan gaan voelen.
Mm.
Met heel veel oefening. Maar als jij die trein uitstapt en denkt, wauw, ik heb het toch al tot Utrecht gehaald.
Mm.
Dan heb je misschien meer een gevoel van trots.
Ja.
Terwijl als je denkt, oh, maar ik moest tot Amsterdam.
Ja.
Wat heb ik gefaald dan?
Ja. En dan is de keer erop ook weer moeilijker. Want zo ja. gaan die dingen.
Ja, ja. absoluut.
Ja.
Oké, okay. Alleen er doorheen kom je er overheen.
Ja, dat is niet leuk.
Nee, dat is zeker niet leuk.
Nee, maar dan, we hadden het vooraf aan deze uitzending natuurlijk eventjes over, vooraf aan deze opname moet ik zeggen, hadden we het natuurlijk eventjes over vermijdingsgedrag en vluchtgedrag. En je hebt eigenlijk 3 soorten vermijding. En ik weet ze niet zeker uit mijn hoofd, ik vergeet er altijd één, maar je hebt vermijden aan zich. Je hebt vluchten en je hebt verzachten of zo. Of geruststelling vragen. Iets in die trant. Ja. Ik weet het nooit helemaal zeker.
Verdoven of zo misschien.
Verdoven is het denk ik, ja. Want je kan inderdaad in de trein zitten en oxypam slikken. Je kan niet met de trein gaan. Of je kan met iemand gaan bellen in de trein. Zodat je niet hoeft te voelen dat je in de trein zit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een beetje dat idee. En dat is fijn als het je daardoor lukt. Door die oxypam dat je dan toch met de trein bent gegaan. Maar als je dat altijd met die oxypam gaat doen, ga je dus eigenlijk nooit echt met de trein. Als je echt wil leren met trein reizen, dan zul je in ieder geval een keertje met die trein moeten. En als jij een trauma hebt dat je wil verwerken, zul je naar dat trauma toe moeten. En als je, nou ja, als je somber bent om het even waarom, dan heeft het niet zoveel zin om heel veel drugs te gaan gebruiken en daar weg van te lopen. Want ja, de enige manier om te dealen met de dingen waar je last van hebt, is natuurlijk om er naartoe te gaan. En dat is heel interessant hoe tegenstrijdig dat voor ons werkt. Maar dat is psychologisch heel goed uit te leggen. Omdat wij in de afgelopen millennia we zijn verworden tot hele praktische wezens. Waarin als er een tak op ons pad ligt, dan lopen we om die tak heen of wij gooien die tak weg. En die tak is dan uit ons leven. En als er dan een mentaal probleem op ons pad komt, wat we niet van nature gewend zijn, dan denken we, nou, dan loop ik daar toch ook mooi van weg, want ik hoef dit niet te voelen. En het probleem is dat het aan de binnenkant precies andersom werkt. En je zou dat, ik vind de metafoor van de Chinese vingerval heel erg leuk. En ik heb er hier eentje. Dus voor de luisteraars thuis, ik heb een vingerval gepakt. Of thuis, weet ik veel waar je bent.
In de trein.
Ja, bijvoorbeeld in de trein. Nou ja, en ik weet niet of je dat kent, maar dat is zo'n ding dat als je je vingers erin stopt en je trekt, dan komen ze steviger vast te zitten. Terwijl als je vingers naar elkaar toe brengt, dan kom je er niet meteen uit, maar dan heb je bewegingsruimte. En dat wil dus ook niet zeggen dat het probleem zich dan oplost, maar mijn vingers kunnen nu om elkaar heen draaien en als ik mijn vingers uit elkaar trek, dan kunnen ze niks, dan zijn ze niet eens bij elkaar. En dan gaat het alleen maar meer pijn doen. En dat is een beetje hoe het in het brein werkt. Dat wanneer je naar je mentale probleem toe gaat, dat je in ieder geval bewegingsruimte hebt en dat je er misschien zelfs uitkomt of niet. En dat staat haaks op hoe we met de problemen in de buitenwereld omgaan. En dat is denk ik een beetje wat die tekst zegt. Van alleen er doorheen kom je er overheen. Dat het is geen garantie. Het is niet zo dat als je er naartoe gaat, dat je er vanaf komt. Maar je komt er niet vanaf om ervan weg te lopen.
Nee, dat is in ieder geval wel de garantie die
ja,
je hebt.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, en daarbij is het ook zo dat we kunnen heel veel rationaliseren. Dus jij weet in je hoofd ook wel dat die angst niet kloppend is of niet past bij de realiteit.
Mm.
Maar pas als je dat gaat doen, er toch doorheen gaat, ga je dat ervaren. En dat gaat dan niet meteen je beeld veranderen of zo. Maar elke keer dat je dat doet, bouw je wel een beetje meer credits op wat dat betreft.
Ja.
Wordt het een beetje meer werkelijkheid.
Ja, en dat is echt heel moeilijk om te onthouden en vol te houden. En nou ja, doe het maar eens. Maar ja, het is inderdaad hoe het werkt.
Ja, nou ja, jij doet het.
Ja, ik ben bezig, maar het is niet leuk.
Nee. Want je treedt ook heel veel op.
Ja.
Zorgt dat voor jou ook voor veel angst?
Ja, heel veel. En de dag ervoor en de dag zelf zijn ook niet leuk. Maar het interessante is dat wanneer ik optreed, dat is mijn meest mindfulness plekje ooit. Ik ben nergens zo in het nu als tijdens het optreden. Nergens last van. Er is geen straks en geen toen. En natuurlijk heb ik wel eens last gehad op het podium. Maar ik ben niet bezig met wat er kan gebeuren op het podium. Want ik ben daar aan het doen wat ik kan. En er is adrenaline en er is theater. Er is spelen met een publiek. Er is een microfoon in mijn hand. Er is een tekst. Er is show, zeg maar. Mm-hmm. En het is, ik ben er juist ontzettend mezelf, omdat ik me niet laat afleiden door de angsten voor vroeger en toen. Dus in tegenstelling tot wat sommige mensen zouden denken dat ik daar een trucje op voer, is het juist een reis naar mezelf, zeg maar.
Ja,
dat,
een soort van de meest pure versie van jezelf.
Ja, precies. Op het moment dat er geen filter van angst over me heen zit of zo, of gedachtes over het straks en toen of wat iemand van me vindt of weet ik veel wat, ben ik op het podium gewoon aan het doen en aan het zijn. En dat is natuurlijk heel veel waard. Daarnaast is het sowieso nogal een mooi beroep om je woorden tegen horen te mogen brengen en je gedachten te spuien. En nou ja, dat mensen vinden dat je een talent hebt en dat ze vragen of je dat kon brengen. Dus ik blijf dat erg graag doen.
Ja, nou ja, en dat is natuurlijk ook prachtig. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook momenten hebt gehad dat je denkt, ja, waarom doe ik dit toch?
Ja, ja, aan de ene kant maak ik het mezelf erg moeilijk door een beroep te kiezen dat zoveel stress met zich meebrengt. En anderzijds geeft het me natuurlijk heel veel vrijheid. Want stel je voor dat je een generaliseerde angst- en paniekstoornis hebt en je werkt voor de klas. Ik weet niet of dat makkelijker is. Want dan moet je dus misschien wel 5 keer per week elke dag dat podium op, als het ware. En als het dan even niet gaat, kijk, ik kan gewoon in 10 minuten knallen en dan kan ik naar huis. En dan kan ik nog een biertje drinken als ik wil. En dat is, nou ja, in die zin heb ik natuurlijk ook een bepaalde vrijheid. En dan kan ik gewoon nee zeggen. En dat kan ook niet als je voor de klas staat. Je kan niet, deze opdracht gaan we niet doen, zeg maar. Dat werkt niet zo. Dus aan de ene kant bezorg ik mezelf een heleboel grijze haren door de spanning die het kost en door de reizen die ik moet maken en door het hele land te trekken. En aan de andere kant heb ik echt het mooiste beroep dat er is. En is dat een onwijze luxe en een eer dat ik dat kan en mag doen.
Ja, nee, dat is mooi. En het sluit ook wel aan, denk ik, misschien bij de volgende tekst. Dat is namelijk, wat niet lukt, dat lukt niet. En al het andere, dat lukt wel.
Ja, die heb ik inderdaad geschreven op basis van wat me is overkomen in het podiumwezen. Het is namelijk best wel lastig af en toe om te dealen met de spanning waarmee ik moet omgaan en de context die dat biedt. En ik trad een keer op in de grote zaal van het paard van Troje in Den Haag. En dat is natuurlijk een onwijze eer. Maar tegelijkertijd, nou ja, waren er heel veel mensen. Er was heel veel publiek, heel veel artiesten. En ik dacht, ik vind het prima om daar op te treden. Maar ik heb wel een soort persoonlijke ruimte nodig. Ik heb een beetje speling nodig om, nou ja, bijvoorbeeld niet al 5 uur van tevoren aanwezig te hoeven zijn voor iemand die even een kwartier lang alleen komt spreken. En ik wil misschien wel niet met 20 mannen in een kleedkamer zitten. En ik vind het niet erg om dan niet binnen te zitten, maar dat ik in ieder geval die ruimte heb. Dus toen heb ik dat gevraagd aan de organisator. Ik weet niet zo goed of ik kan name droppen of niet. Ik weet ook helemaal niet of hij dat wil, maar het is een held. En ik had hem gewoon aangegeven van, joh, ik vind een paar dingen gewoon spannend en ik kom gewoon, maar weet in ieder geval dat ik ben misschien iets minder sociaal van tevoren, want dan ben ik aan het hyperventileren. En ik wil graag dit, ik wil graag
dat. Hoe casual dat je dat ook zegt. Ja, ik ben misschien goed, niet zo gezellig van tevoren, ben ik even aan het hyperventileren.
Ja, nou ja, dat je het in ieder geval weet, dat biedt me gewoon ruimte. Ik schaam me liever voor dat ik dat zeg, dan dat ik het niet zeg en dat ze er dan achter komen, zeg maar. Dan is het nog veel minder leuk, want dan ga ik het inhouden en onderdrukken en dan wordt het veel moeilijker. Maar hij was helemaal, ja joh, tuurlijk, is goed. En je krijgt ook een eigen kamertje als je wil. En er is ruimte om boven te zitten in je eentje. En als je wil, laat ik je met rust. En anders loop ik met je mee. En er is deze ruimte en er is die ruimte. En wat je maar wil, wat je maar wil, wat je maar wil. En dat was helemaal fijn. En in dat gesprek zei ik zei daarvoor heel vaak, wat niet lukt, dat lukt niet. Alleen dat. En dat gaf mezelf heel veel ruimte om dingen niet te doen. Maar dat is nog best wel negatief, die insteek. Want daarmee zeg je, yes, je mag falen, dat is leuk, maar je hebt ook een uitweg om niet te doen wat je wil doen, maar wat je eng vindt. En dat is ook meer de angst die toen sprak. En toen heb ik eraan toegevoegd van, al het andere lukt wel. En dan gaat het heel erg over die prestatie inderdaad, van dat ik tegen hem kon zeggen daarna van, ja, wat niet lukt, dat lukt niet. Ik was misschien minder, weet ik veel, maar ik heb een hele goede avond gehad. En dat is allemaal wel gelukt. En dat is natuurlijk veel belangrijker om dan te kijken naar, weet je, voor hetzelfde geld was 90% niet gelukt en 10% wel. Maar het is juist die combinatie die het waard maakt. Dus het gaat helemaal niet alleen om de ruimte die ik nodig heb om het aan te kunnen. Maar het gaat vooral ook om wat ik dan vervolgens aan kan. Want dan kom je weer een beetje bij dat reflecteren. Als ik mezelf een soort, als ik ga goed praten van, nou, het lukte niet, maar ik had al gezegd wat niet lukt, dat lukt niet. Dan kom je eigenlijk in een soort neerwaartse spiraal. Terwijl wanneer ik inderdaad zeg van, en al het andere lukt wel, dan krijgt het een veel optimistische insteek. Dat ik dan kan kijken naar de overwinningen die behaald zijn. Mm-hmm. En niet naar het eufemisme van het afzeggen van dingen die ik eigenlijk wil doen.
Ja, toch weer meer die optimistische of positieve kijk.
Ja, ja. En toch ook weer het reflecteren op inderdaad de stappen die je wel zet.
Ja. Ja. Ja, dat is heel mooi. Want wat helpt jou, hè? Zo iemand die daar dan heel goed mee omgaat. Mm. En daar jou eigenlijk heel veel ruimte geeft. Op zo'n moment helpt dat dus duidelijk. Mm. In het algemeen, wat helpt jou wel in deze angst?
Het grappige aan deze vraag is dat het Want angst is, en sowieso veel mentale problemen zijn, heel sneaky. En het ligt heel erg op de loer om op zo'n moment antwoord te geven met dingen die dus eigenlijk vluchtgedrag zijn. Dus geruststelling. Ik kan wel zeggen dat dat me helpt. En dat is ook zo. Maar dat is op korte termijn. Op lange termijn is geruststelling eigenlijk helemaal niet helpend. Want dan vraag je dus eigenlijk of mensen tegen je willen liegen dat er niks aan de hand is. Terwijl ze dat helemaal niet weten. Zodat jij de situatie aan kan. Dus wat werkelijk helpt is erkenning van mijn probleem door mezelf en door de omgeving. Dus wanneer ik last heb van hyperventilatie. Het is natuurlijk heel naar als ik het idee heb dat dat er niet mag zijn. Of het idee heb dat mensen het niet zien of doen alsof het er niet is. Want dan moet je het voor je gevoel veel meer verstoppen. En dan heb je niet eens de vrijheid om te mogen hyperventileren als het ware. En dat is natuurlijk naar. Dus het helpt om het probleem te erkennen voor mezelf en voor de ander. En daarbij helpt het dus inderdaad, nou, dit soort mantra's helpen. Om te kijken naar hoe ver ik al ben gekomen en naar wat ik wel heb gedaan. En eigenlijk te reflecteren op iedere keer dat ik, ondanks de angst en de spanning, toch heb gedaan waar ik bang voor was. En ik had dus vanmorgen dat ik dacht, oh, het gaat niet goed en wiebelig en vervelend. En toen dacht ik, oké, maar ik zit al 500 dagen zonder oxypam, minimaal. Is dit echt het ergste wat ik in die tijd heb meegemaakt? Nee, absoluut niet. En heb ik al die andere keren overleefd en zelfs gedaan wat ik wilde? Ja, dat heb ik wel. En natuurlijk werkt dat niet meteen, het is geen medicijn. Maar het helpt wel. Het geeft me wel het gevoel van, oké, maar kon dat? En ik heb ooit een keer op de spoedeisende hulp gelegen in het ziekenhuis, omdat ik een bacterie in mijn buik had die erg gevaarlijk en vervelend was. En dat is de grootste pijn die ik ooit heb gehad. Ik heb denk ik niet meer pijn gehad dan toen. Nou, komt dit in de buurt? Totaal niet. En dat heb ik ook overleefd en ik ben er nou ook. Dus de vraag is dan een beetje aan jezelf van, je hebt een rampscenario in je hoofd. Komt dat uit? Lijkt het op de ergste dingen die je ooit hebt meegemaakt? Of ben je eigenlijk wel erger gewend? En dan helpt dat wel. Dat biedt in ieder geval ruimte.
Een beetje eigenlijk jezelf moed toespreken.
Ja. En dan wel eerlijke moed. Dus zeg maar,
ja, je veerkracht aanspreken.
Ja, precies. Kijk, je kon het al, dus waarschijnlijk kun je het nu ook.
Ja.
Dat. En nou ja, er zijn natuurlijk nog een paar dingen die helpen door, weet ik veel, mediteren helpt. Maar dat helpt meer eromheen. En in het moment zelf is het natuurlijk altijd slim om te blijven ademen. En het is eigenlijk altijd dom om afleiding te zoeken op lange termijn. Maar als jij op korte termijn er anders echt niet doorheen komt of echt niet kan blijven doen wat je moet doen, ja, dan, ja, weet je, luister dan maar even muziekje als dat is wat het is. Mm-hmm. Maar ga het vooral niet doen. Ga het niet proberen op te lossen met vermijding. Probeer het dan op te lossen met verzachting.
Ja.
Maar goed, dat is de volgende stap. En dat is ook niet echt een goede tip. Of tenminste, als er therapeuten zijn die meeluisteren, dan zullen ze zeggen, hey, doe ze niet. Dat proberen we ze net af te leren. Maar ja, goed, dat is wel een soort oké nummer 2 in die zin.
Ja, nee, ik denk dat het altijd gaat om als een soort, het komt ook vaak terug in therapie, als een soort gezonde volwassene met jezelf omgaan.
Mm.
Dus eigenlijk ook hoe je met misschien een kwetsbaar kind om zou gaan.
Mm.
Mild zijn daarin, dus hè, ja, wat je zegt, als het op dat moment zo erg is dat nodig is.
Mm.
Die verzachting bijvoorbeeld. Nou, ja, oké, wees dan ook maar mild. Maar ook, ja, op een soort passende manier jezelf af en toe een schop onder de kont kunnen geven en zeggen, ja, van, hey, je moet er toch wel doorheen gaan.
Ja.
En dan zul je zien dat het misschien wel meevalt.
Ja, precies. En die mildheid zie je ook vaak dat die heel moeilijk is bij mensen met dit soort klachten.
Ja.
Ze zijn op een of andere manier heel vaak heel streng.
Ja. Je bent nooit te laat om in het nu te zijn.
Ja, dat zou wel eens de sleutel kunnen zijn. Maar dat is vanwege de gelaagdheid die je erin zou kunnen lezen. Omdat het gaat natuurlijk uit van een bepaalde vorm van mindfulness. Dat je, ongeacht dat waar je last van hebt en, nou, wat er is, is er alleen maar nu. Stel je raakt in paniek en je probeert je niet bezig te houden met waar de trein naartoe gaat, mocht het in een trein zijn, maar alleen maar met de bomen die je ziet en met je voeten op de grond en je voelt je billen in de stoel. En, nou ja, als je probeert dat nu te onderzoeken op dat moment, dan kun je daar in die zin altijd naartoe. Dat is een heel prettige gedachte. Er is altijd een nu dat je kan vinden. En mocht je dus in paniek raken of heel erg in de stress zijn, dan is de grap een beetje dat je je nooit zorgen hoeft te maken dat je niet aan mindfulness kan doen, omdat dat altijd kan. Je kan altijd naar dat nu toe. En dat is natuurlijk heel kalmerend. Dat je altijd de kleuren kan tellen of de geluiden kan horen. Of Je kan altijd een druk op je lijf voelen. Die is er altijd. Zeg maar, je bent nooit aan het vliegen in je eentje. Dus je voelt altijd de wind of de stoel of de grond. Of nou, in dit geval de koptelefoons op ons hoofd, zeg maar. En op het moment dat je daarop focust, zou je in ieder geval rustiger kunnen worden. Maar de volgende laag die er natuurlijk is, is waar we het eerder over hadden, is die angst voor iets anders. Voor iets in de toekomst of in het verleden. En op het moment dat jij je opwindt over de angst voor de ernstige ziektes, of over dat je trauma terugkomt, of de somberte die je op dat moment ervaart, als je die laat overheersen, die toekomst en dat verleden, dan is het ook een heel prettige gedachte om te bedenken dat als je die loslaat, als je op dat moment gewoon een keuze maakt voor alleen dat nu, en dan ga je dus weer naar binnen en dan ga je weer naar mindfulness, of dan ga je weer zintuigelijk werken, dan kan dat op dat moment heel veel verlichting bieden. En het is nooit vluchten om in het nu te zijn natuurlijk, want het is juist omgaan met de situatie. Want op het moment, we wennen onszelf dus heel vaak de verkeerde dingen aan door ons bang te maken voor, maar wat nou als ik ga blozen? En dat is oké dat je die angst hebt, maar als je op dat moment in het nu probeert te zijn, bijvoorbeeld bij angst voor blozen, dan is er helemaal geen angst voor blozen, want dan is er alleen maar je jou en nu. En heb je het misschien nog steeds warm, en dat kan, maar er is wel alleen maar nu.
Mm-hmm.
En dat, nou ja, dat kan verlichting bieden.
Ja, nou, het is ook het enige wat er is.
Ja, ja. En dat is heel moeilijk om te bedenken voor iemand die inderdaad toekomst of verleden laat overheersen of domineren.
Ja.
Ja.
Dus ook dat helpt jou.
Ja, maar ik vind dat wil ik wel nog even genoemd hebben. Al die dingen die ik opschrijf, schrijf ik dus ook voor mezelf, omdat ik ze niet beheers.
Mm-hmm.
Als ik ze niet hoefde te leren, dan had ik ze niet opgeschreven.
Ja. Ja, je zei al, hè, je zit er dan eigenlijk zelf ook middenin.
Ja, ja, precies.
Ja.
Ik schrijf ook niet op, je moet eigenlijk je tandvlees poetsen en niet je tanden. Omdat ik daar, zeg maar, ik beheers dat, ik ben daar niet mee bezig. En ik ga niet wat vertellen
wat
ik
dit,
al weet.
Wat leuk dat dit gewoon meteen nu vooraan in je hoofd zit.
Ja, ik was vorige week bij tandarts. Dan gaat dat zo.
Geprimed, ja, noemen we,
ja,
dat.
Ja. Ja.
Wat wil je meegeven aan luisteraars?
Dat is natuurlijk altijd moeilijk, omdat on the spot te doen. En ik wist al wel dat deze vraag kwam. Maar ik vond het nog moeilijk, omdat ik dat natuurlijk wilde laten zijn. En nou ja, het is natuurlijk altijd prettig. En de mensen die dit horen, die weten dat inmiddels ook wel. Maar dat is dat ze nooit alleen zijn. En dat ik zou het liefst zien dat ook niemand zich zou schamen voor de dingen die zich voordoen. En dat je altijd die ruimte hebt ook. En dat je moet proberen jezelf die ruimte te geven om te voelen wat je voelt. Wat heel belangrijk is dat je, denk ik, meeneemt, is dat je niet je diagnose bent. Omdat op het moment dat je samenvalt met wie je denkt dat je bent met die diagnose, is het veel moeilijker om eraan te werken. Dus probeer jezelf te zien als een mens met een diagnose en niet als je diagnose. Dus als je inderdaad die anorexia hebt, dan ben jij niet anorexia. Je bent niet je eetstoornis op dat moment. Je bent een waardevol mens dat zijn gedrag heeft laten veranderen door een stoornis die je hebt. En daarbuiten besta je nog steeds. En wat een mooie les is, denk ik, die ik ook nog probeer te leren, maar die ontzettend waardevol is. En die komt voor in zowel de acceptance and commitment als in het stoïcisme van 2000 jaar oud. Maar dat gaat heel erg over het probeer te controleren waar je invloed op hebt en laat al het andere los. En dan kom je erachter dat je bijzonder weinig invloed hebt op dingen. Of invloed heb je wel, maar je hebt geen controle. Je hebt heel weinig controle. Je hebt controle over je overtuigingen. En dat is precies waar het bij ons de hele tijd misgaat. Dus probeer dan die overtuigingen aan te scherpen en de rest laat het los. Want je kan er niks aan doen. Je weet niet of je morgen onder een bus ligt. En je kan wel je best doen om niet door rood te lopen, omdat je vindt dat dat niet oké is. Maar dat heb je verder niet in de hand. Dus probeer alleen maar aan te scherpen waar jij controle over hebt. En de rest, je kan het proberen te beïnvloeden, maar je kan niet controleren. En probeer dat mee te nemen.
Ja, mooi. Heel mooi.
Dankjewel.
En dan heb ik ook nog een paar luisteraarsvragen voor je.
Ja.
Eentje is, wat voor behandeling heeft jou geholpen? Je noemde net al even de acceptance and commitment therapie.
Ja, ja. En ik wil antwoord geven door eerst vooraf even te zeggen, wat voor mij werkt, betekent niet dat voor een ander werkt.
Mm-hmm.
Het is, nou, ik heb heel veel soorten therapie gehad. En ik denk dat het goed is dat ik door verschillende therapieën van medicatie af ben gekomen. Ik denk dat dat voor mij heeft geholpen om het probleem meer bij de wortel aan te pakken. En ik denk inderdaad dat in acceptance en commitment, dat daar zeker in de hoe ver we zijn in de huidige gezondheidszorg, dat daar de meeste winst te behalen valt. En dat dat voor mij ook zo is. En ik heb nu dus inderdaad, wat ik net zei ook, ontdekt dat eigenlijk is ACT een soort variant van het stoïcisme. En daar ben ik me nu heel erg in het verdiepen. En ik denk dat daar voor de meeste mensen met mentale problemen dan, als het niet alleen maar bijvoorbeeld zo'n eetstoornis is of zo, want ik denk dat dat moeilijker is om dat erop toe te passen, dat durf ik gewoon niet te zeggen.
Ja, het verschilt ook een beetje per problematiek.
Ja, precies. Ja, ADHD is vast ook moeilijk met alleen maar accepteren. Dan, ja. Weet je, wie weet helpt wel iets. Daar weet ik gewoon te weinig van. Maar ik denk dat voor soort de angsten, de fobieën, de dwangstoornissen en de, nou ja, de iets meer alleen maar mentale stoornissen, zeg maar, dat je dan in acceptance en commitment heel veel winst kan behalen.
Ja, en dat geldt voor jou ook.
Ja, absoluut. Ja, ja. Oh ja, dat was natuurlijk de vraag. Ja, ja, ik denk dat ik daar in ieder geval het enthousiast van ben geworden.
Ja, ja. Nou, dat is mooi. Dan nog een vraag. Moet jouw directe omgeving, denk aan broers, zussen, vrienden, ouders, ergens rekening mee houden?
Ja, in zekere zin wel, natuurlijk. En dat is wederom niet echt therapeutisch verantwoord, maar mijn omgeving doet me geen plezier door me nu op te komen halen en zeggen, verrassing, we gaan met de boot naar Engeland. Zeg maar, ja, er zijn gewoon dingen die ik, waarvan ik niet het gevoel heb dat ik al in kalme zin bij machten ben om ze te overleven, zeg maar. Ik zal niet doodgaan, maar gigantisch in paniek raken als je mij nu verrast met een bootreis naar Engeland of zo. Of met een 6-urige vlucht naar New York. Dan zeg ik, laten we niet doen. Dus daar mogen ze rekening mee houden.
En wat nou als zo'n reis gepland staat?
Ja, dan ga ik niet.
Oh, oké, okay. Het is sowieso een no-go.
Nee, ja, afhankelijk van wat het is natuurlijk en of het afgesproken is. Maar de kans dat je me nu 6 uur lang in een vliegtuig krijgt, is gewoon niet zo groot. Mm-hmm. En ik werk daar wel naartoe en ik wil dat ook. Ik wil die vrijheid hebben, ik wil die bewegingsvrijheid hebben. Ik hoef helemaal niet naar New York, maar ik wil niet belemmerd worden door mijn brein om het niet te doen. Dus ik ben wel van plan om zoiets te gaan doen. Ik wil gewoon heel graag een keer naar de andere kant van de wereld. Niet vanwege de andere kant van de wereld, maar gewoon die vrijheid hebben. Maar op dit moment verlang ik van mijn omgeving dat ze rekening houden met de grenzen die ik tot nu toe verkend heb, om weer zo vrij te kunnen zijn als vroeger.
Ja, dan nog een mooie vraag die, ja, misschien best wel een lastig antwoord. Maar wat is je mening? Scholen zouden studenten niet verplicht moeten laten presenteren. Ook dacht dat er presteren stond. Allebei interessant.
Ja, presteren sowieso wel natuurlijk. Maar dat, hoe je dat aanpakt, hoe het beloningssysteem eruit ziet, is een grotere vraag en die ga ik niet beantwoorden. Maar presenteren, ja, wat ik vrees dat aan de basis van deze vraag ligt, is angst. Dus waarom wil je niet presenteren? Ja, omdat ik bang ben dat ik afga, of omdat ik bang ben dat ik ga blozen. Of, zeg maar, eigenlijk laat je nu niet helemaal jezelf spreken, maar je angst, denk ik. En dat is misschien te hard gezegd voor iemand die dit echt vanuit de grond van zijn hart haat en afgaat en bla bla.
Maar alleen er doorheen.
Alleen er doorheen kom je er overheen.
Ja,
ja, en ik denk sowieso dat presteren, dat ik denk dat op een podium staat een mens sowieso heel goed doet. Je hoeft dat niet je hele leven te doen, maar ik denk dat die ervaring sowieso een bepaalde therapeutische waarde heeft.
Mm-hmm.
Nee, ja, ik ben het daar niet mee eens, maar gelukkig voor deze persoon ga ik daar niet over.
Oké. Okay. Hoe kun je omgaan met boosheid en teleurstelling nadat je angst hebt gevoeld?
Ja, dat is pittig, hè?
Ervaar jij dat ook wel eens zo?
Nou, boosheid niet.
Maar die teleurstelling?
Ja, het is ook een beetje afhankelijk van je gedrag natuurlijk. Van wat je daarna hebt gedaan. Want je kan natuurlijk een overwinning voelen daarna. Want je hebt angst gevoeld en gedaan wat je wilde. Dus ben je blij. Of dat zou zo kunnen zijn. Tegelijkertijd kan ook dat teleurstellend werken. Van waarom kon ik dit niet zonder angst? En het is heel moeilijk om daarmee om te gaan. En dan komen we toch weer een beetje bij dat gedragsthema, denk ik. Dat je dan inderdaad kijkt naar wat je wel deed. Maar mocht je nou vermeden hebben en angst, zeg maar door de angst die je hebt ervaren, denk ik dat het goed is om inderdaad bijvoorbeeld een lijstje te maken met de dingen die je dan nu wel wil doen. Gewoon stap voor stap iets aanpakken, waardoor je dat gevoel als het ware kan overschaduwen. En dat je op een gegeven moment gewoon een plan maakt, waardoor je dat wat je wilde gaan doen, toch gaat doen. Omdat Je hebt geen invloed op die angst dat die is komen opdagen. Daar kun je niks aan doen. En daar ben je als het goed is wel mee aan het werk. Of dat hoop ik. En dat blijft vervelend. Dus dan kun je maar beter op zoek gaan naar de dingen die je een beter gevoel geven. En naar waar je die angst kan overwinnen. En dan hoop ik dat dat elkaar gewoon een keertje uitbalanceert. En dat hoop ik ook voor mezelf.
Mm-hmm.
Dus ja, ik denk zo.
Ja. Laatste vraag.
Ja.
En het is een vraag, ondanks dat het het allerbelangrijkste is om in het nu te zijn. Hoe ziet de toekomst er voor jou uit?
Ik heb daar iets over geschreven. Oh, het is niet deze. En dit lijkt heel voorbereid, maar dat lag toevallig bij de hand.
Nou, kijk eens aan.
Ja, ik heb daar een soort van gedichtje over geschreven. Het rijmt in ieder geval. En het gaat als volgt. Ik wil door het land gaan met de trein. Ik wil gewoon zelfstandig zijn. Ik wil elk jaar naar het buitenland, gewoon omdat ik kan. Ik wil boeken op mijn naam en ik wil op alle planken staan. Ik wil niet bang zijn voor mijn lijf, maar samen ondernemen. Ik wil mijn angst op nummer 2, want op 1 komt nu mijn leven. Dus dat is
wat mooi.
Mijn toekomst.
Kijk, nou dat is iets plan. Moois om naar te streven.
Ja, ja, zeker. Dus ja. Dat, nou, het plan is dat inderdaad, dat ik dat uit mijn hoofd leer, dat dat op de muur komt. En dat ik mezelf dan af en toe afvraag, welke stappen heb ik ondernomen de afgelopen tijd om daar te komen.
Ja, nou, je bent goed op weg.
Ik hoop het.
Ja. Jesse, hartstikke bedankt voor dit hele inspirerende gesprek en dit prachtige gedicht tot slot.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Ik hoor graag wat je van de aflevering vond. Het helpt me heel erg als je je abonneert op de podcast of een recensie achterlaat. Voor vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je naar Psychologisch Podcast en als je volgt word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Voor nu, zorg goed voor jezelf en vergeet niet te stemmen via www.viva400.nl in de categorie Zorg en Onderwijs. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doeg!